Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. In Leiden spreek ik met professor Dr. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richtte zich met name op de middeleeuwen in Korea en Noordoost-Azië en in hedendaagse aangelegenheden in Noord-Korea. Daarnaast vertaalt hij ook hedendaagse Koreaanse literaire werken en schreef hij de afgelopen jaren een indrukwekkende lijst publicaties bij elkaar. Van zijn hand verschenen ook 2 publicaties over Korea bij uitgeverij Prometheus. De link naar beide boeken vind je in de show notes. Remco, fijn dat je ons meeneemt naar de oudheid. Waar neem je ons tijdens deze aflevering mee naartoe?
Ik neem jullie vandaag mee naar de Koreaanse oudheid. Dus dat is het Koreaanse schiereiland. En nog een stukje van wat nu China en Rusland is. De Manchurije en de maritieme provincie. Een klein stukje.
Korea. Manchurije. Een heel nieuw stuk oudheid in de podcast waar Remco ons uitgebreid in mee zal nemen. Maar eerst. Korea. Het Koreaanse schiereiland. Hoe is Korea eigenlijk ooit op jouw professionele pad gekomen?
Ja, ik ben begonnen met de studie Japans. En dat was eigenlijk vanuit een verlangen om moderne Japanse literatuur in het origineel te kunnen lezen. En terwijl ik Japans studeerde, raakte ik steeds meer geïntrigeerd door geschiedenis. Japanse geschiedenis, Oost-Aziatische geschiedenis. En dan kom je er eigenlijk al snel achter dat het heel moeilijk is om Japan te begrijpen. Zonder Korea daarbij heel serieus te nemen. En Korea te begrijpen. En Koreaanse geschiedenis te bestuderen. Dus dat heb ik gedaan. Ja, en toen ben ik gegrepen en het heeft me nooit meer losgelaten. Koreaanse geschiedenis is nog steeds niet heel goed gekend. En toen ik het studeerde, begin jaren 90, ja, niemand wist bijna waar Korea lag. Buiten Korea en buiten Oost-Azië. Dus dat was wel een aanknopingspunt om dat te gaan studeren. Het was echt voor mij persoonlijk een ontdekkingstocht. Heel veel was al bekend hoor, maar ik kende het niet en dat maakte het heel leuk.
Is in die zin Korea-studies, Koreanistiek in Nederland, in Europa misschien ook wel ook wat dat betreft echt pionierwerk nog?
Ja, nee, niet in de zin van dat hier dingen gebeuren die nooit eerder zijn gedaan. Nou ja, al het onderzoek is nieuw natuurlijk, maar Korea werd niet echt bestudeerd. nauwelijks bestudeerd buiten Korea zelf of buiten Oost-Azië zelf. Dus als je ons vergelijkt met Japanologen en Sinologen, ja, dan lijken we echt pioniers. Maar als je kijkt wat ondertussen al die jaren, al die decennia in Korea zelf is gedaan, ja, dan pionieren we niet. Dus het is een beetje dubbel. Maar het was echt onbekend. En nog steeds hoor, we lopen nog steeds wel achter in bepaalde opzichten. Qua wat er gedaan is, wat voor handboeken er zijn. Op eerder gevestigde vakgebieden als Japans, Chinees. Ja, helemaal als je het met oudheidsstudies hier vergelijkt. Of met wat klassici doen en het repertoire dat zij tot hun beschikking hebben. Dan moeten wij nog wel even aan de weg timmeren.
Naar de oudheid nu. Toen ik Remco benaderde om mee te doen aan de podcast, stelde hij eigenlijk direct voor om het te hebben over een probleem binnen de koreanistiek. Er speelt echt iets rond dat toch westerse begrip oudheid binnen zijn vakgebied.
Ja, het probleem dat toch echt wel in de koreanistiek speelt, of kwestie, het is niet altijd een probleem, het is wel iets wat opgelost moet worden, is periodisering, wat oudheid is. De term wordt gebruikt, ook in het Koreaans. En de Koreaanse term die daar tegenover staat is eigenlijk weer een klassiek Chinese term die al heel lang wordt gebruikt. Kode, de oude periode, letterlijk echt oudheid. En dat wordt vaak equivalent verklaard met wat wij hier oudheid noemen. Maar het is natuurlijk een ander deel van de wereld met een andere geschiedenis. Heel veel dingen die overeenkomen. Mensen zijn mensen, dus je ziet heel veel universele elementen terugkomen. Maar je kan het niet zomaar één op één met elkaar gelijkstellen. En dat is af en toe wel een punt. En een ander punt is, en dat is, daar wordt echt heftig over gedebatteerd en soms ook echt wel ruzie gemaakt, is het feit dat er natuurlijk geen Korea was in de oudheid. Dus in die zin, om van een Koreaanse oudheid te spreken, ja, het is zo anachronistisch als het maar kan. Je had verschillende staten op het Koreaanse schiereiland. En het is ook maar de vraag of je deze discussie dan moet beperken tot het Koreaanse schiereiland of de gebieden in het noorden, dus wat nu Noordoost-China is, en zelfs een stukje maritieme provincie van Rusland, of je dat er ook niet bij moet nemen. En dat creëert weer allerlei problemen met hedendaagse natiestaten, die heel goed weten waar hun grenzen nu lopen en dus ervan uitgaan dat die vroeger ook daar zullen hebben gelopen.
Heb je daar ook in je huidige vakgebied, je huidige onderzoek, veel mee te maken met die geopolitieke kwesties?
Ja, veel te veel. Ja, nee, dat is wel echt een van de stoorzenders in koreanistiek. Dat de geopolitiek altijd een grote rol speelt. Je kan het je voorstellen als je modern Korea bestudeert. Dan zit je met de kwestie Noord- en Zuid-Korea. Nou, die kwestie speelt overal doorheen. Omdat ook als je de oudheid of de middeleeuwen bestudeert. Ik ben eigenlijk een medievist. Dan zit je ook met wat Noord-Koreaanse wetenschappers daarvan vinden. Wat Zuid-Koreaanse wetenschappers daarvan vinden. Wat de beide staten daarvan vinden. Maar het speelt misschien nog wel het allersterkst. En dat ligt niet voor de hand in de oudheid. Omdat daar echt wordt gevochten over wie welk stukje geschiedenis kan claimen. En dan gaat het niet over territorium. Dus er zijn geen claims op gebied dat weer in ere moet worden hersteld. Het gaat puur alleen om een soort bragging rights. Om te kunnen zeggen dat was onze geschiedenis en niet die van jullie. En dat wordt wel echt in extreme mate bevochten.
Het is fel, het is heftig. Discussie over van wie een bepaald stuk geschiedenis, een stuk oudheid in dit geval in Korea, nou precies is. Voor we verder kijken naar die discussies en naar de Koreaanse oudheid, Remco, je sprak al kort over het gebied waar we het ongeveer over hebben. Ook wellicht wel een lappendeken te noemen in de oudheid. Hoe moeten we Korea en de oudheid ongeveer kaderen?
Ja, het kan je op verschillende manieren doen. Wat de traditioneel Oost-Aziatische en Koreaanse manier is om dat te doen via een opeenvolging van staten. En dan krijg je die staten worden geacht een bepaald territorium te hebben vertegenwoordigd. Dus op die manier krijg je zowel legitimiteit voor de staat die er op dit moment is, als een idee van waar die vandaan is gekomen. En dan traditioneel begin je dan ongeveer in min 57 voor het begin van de gezamenlijke jaartelling. Met de staat van Silla. Dat is de staat die in het zuidoosten van het schiereiland is ontstaan. Dan heb je Koguryo in het noorden. Dat is eigenlijk wat nu Noord-Korea is. En een stuk van wat nu China is, dat grenst aan Noord-Korea. En in het zuidwesten heb je de staat Paekje. En dat zijn de drie klassieke staten. En die drie staten bij elkaar, dat wordt de periode van de drie koninkrijken genoemd. Ja, ligt voor de hand. En dat wordt over het algemeen gezien als de klassieke Koreaanse oudheid. De jaartallen echt die we hebben overgeleverd gekregen kloppen niet. Silla is de staat die uiteindelijk de strijd tussen deze drie koninkrijken heeft gewonnen. En de andere heeft of veroverd of verslagen. En een verenigde staat heeft gecreëerd op het Schiereiland. Niet hele Schiereiland, wel het grootste deel van het Schiereiland. In 668 was dat. En heeft dus ook de geschiedenis geschreven. En die heeft zichzelf het oudst gemaakt, terwijl het eigenlijk de jongste staat was. De oudste van deze drie staten was eigenlijk de noordelijke staat, Koguryo. En daar is heel veel over te doen, want dat is een status die, als je kijkt met de ogen van vandaag, in Noord-Koreaans, stukje Zuid-Koreaans en ook vooral Chinees grondgebied heeft bestaan. Nou, dus wordt geclaimd door China. Je kan nog verder teruggaan hoor. Uiteindelijk de oorsprongsmythe die nu algemeen wordt geaccepteerd van het Koreaanse volk, die speelt zich af, heel specifiek. Die begint op 3 oktober, mooie Leidse datum, 2333 voor het begin van de samenkeerdeling. Tangun zou op dat moment een stad hebben gesticht op een berg waarvan we niet meer weten waar die is, maar ergens op het Schiereiland of in de buurt van het Schiereiland. Het punt met die oorsprongsmythe is, het is een oorsprongsmythe en dus moet je er heel voorzichtig mee omgaan, feitelijkheid. Maar hij is ook pas in de 13e eeuw, na de begin van de samenkeerdeling, opgeschreven. Ja, dat zit er bijna 3500 jaar tussen. Dus dan, ja, ik ga er wel van uit dat die hele oorsprongsmythe een vrij recent, nou ja, voor medivisten dan een vrij recent uitvindsel is. Tussen die oorsprongsmythe en het archeologisch ook bewezen bestaan van staten als Silla, Koguryo en Pekje en hun directe voorgangers zit nog een aantal andere staten. En dat is meestal de manier waarop de discussie wordt ingekaderd. Eigenlijk heel traditioneel als je het op een bepaalde manier bekijkt.
De kaders van de discussie zijn duidelijk. Daarover straks meer. Maar eerst naar de bronnen. Als je onderzoek doet naar Korea, specifiek Korea in de oudheid, waar kun je dan mee werken? Remco noemde net al die bron uit middeleeuws Korea, waarin gesproken wordt over die ontstaansmythe. Over 3 oktober 2333 voor het begin van onze jaartelling. Dat gaat om de Samguk Yusa. Maar Remco, met welke bronnen kun je nog meer werken?
Ja, het hangt er echt vanaf wie het vraagt en wat het vakgebied van die persoon is. Ik ben historicus, ik werk voornamelijk met teksten. Dus ik kijk inderdaad naar de Samguk Yusa en de Samguk Sagi. Dat zijn de Samguk Yusa, is een, ja, het kan je best vertalen als ja, sporen of overblijfselen van de drie koninkrijken. Dat is een compilatie van oudere bronnen uit de 13e eeuw. En de Samguk Sagi is de oudst overgebleven geschiedenis van het Koreaanse Schiereiland uit 1046. En dat laat zich vertalen als de geschiedenissen van de drie koninkrijken. Ik zeg 1046, is 1146. Daar kan je op baseren. Dan heb je als historicus heb je ook je hebt weinig textueel materiaal tot je beschikking. Boeken bijvoorbeeld uit die tijd. Er zijn stukjes van overgebleven, soms hele werken, maar relatief weinig. Dus je moet je verlaten ook op inscripties, monumenten. Op wat in het Koreaans mokkan heet. Dat zijn bamboe of latjes meestal, soms hout meestal, is bamboe. Die voor algemeen gebruik, eigenlijk door de bureaucratie werden gebruikt. Of die waar een adres op staat waar iets naartoe is gestuurd. En dat dan toevallig bewaard is gebleven in een afvalhoop of zo. Dat zijn de dingen waar iemand als ik mee zou werken. Als je dan een archeoloog vraagt, dan zal die misschien wel met inscripties werken. Maar voornamelijk natuurlijk met archeologische overblijfselen. Met opgravingen en alles wat daaruit voortkomt. Het grote punt, ik denk echt het allergrootste probleem van oudheidstudies in Korea is. Dat die twee heel moeilijk bij elkaar te brengen zijn. Historici zoals ik hebben de neiging een soort heilig geloof te hebben in de jaartallen die onze bronnen ons geven. En daar kan je wel kritisch mee omgaan, maar toch. Terwijl archeologen eigenlijk vrij overtuigend hebben laten zien dat daar geen snars van klopt. Dat het echt, dat de geschiedschrijving op bepaalde, de feiten kunnen wel feitelijk zijn overgedragen. Maar het is heel duidelijk dat belangrijke gebeurtenissen zoals de Stichting van Staten, die veel later hebben plaatsgevonden dan is beschreven. En je ziet dat het is vaak geantedateerd, want hoe ouder je bent, hoe prestigieuzer, hoe grandiozer, hoe mooier en langer je geschiedenis is. En die twee bij elkaar brengen, archeologie en geschiedenis, dat is echt een. Zijn een paar vakgenoten die daar goed mee bezig zijn, denk ik. Maar het grootste deel van het vakgebied, van de twee vakgebieden, die hobbelen daar een beetje achteraan.
En maakt dat ook, ja, eigenlijk dat ja, als we kijken dan, als we naar dat probleem van periodisering toegaan. Want ja. Ja, de discussie die er is en het probleem, of nou, het hoeft niet altijd een probleem te zijn zoals je aangaf, ja. dat er ligt, maar in ieder geval de uitdaging die er ligt, ja. Voor mensen die zich met Korea bezighouden, met de geschiedenis van Korea. Wat is er voor nodig? Of welke prikkel zouden wetenschappers misschien nodig hebben om in plaats van die strijd meer die eenheid te krijgen van, hey, er is een corpus aan bronnen, er is data. hoe brengen we dat samen? Of klinkt dat nu te makkelijk? Even zo vrij.
Nee, ik denk dat het precies wat je nodig hebt. En het gebeurt ook wel. En ik denk dat het ook wel dat er weinig historici of archeologen zouden zijn die het principe zouden ontkennen dat dat goed is. Nee, er zijn weinig historici of archeologen die daar niet mee eens zouden zijn dat het goed is om te doen. Mensen proberen het ook wel, maar je hebt ook te maken met het echte leven, waarin je of een baan krijgt als archeoloog of een baan krijgt als historicus. En waarin je wordt afgerekend op wat je hebt gepubliceerd als archeoloog dan als historicus. Dat is één ding. En iets anders is dat dit is echt een zwaar bevochten vakgebied. Zowel internationaal, want China heeft in tussen 2003 en 2005 eigenlijk een enorme claim gedaan op wat altijd werd gezien in Noord- en Zuid-Korea's Koreaanse geschiedenis. Namelijk de geschiedenis van het koninkrijk van Goguryeo, waar ik het net over had. En de staten die Goguryeo opvolgden, zoals Pare, Bohai in het Chinees. Dat zegt ook al iets, want als je hetzelfde woord anders uitspreekt, dan geeft het meteen aan waar je politiek wetenschappelijk staat. Aan de kant van China of aan de kant van de Korea's. Dus op zich is dat al raar dat een issue is. Maar dat betekent dus dat er eigenlijk heel veel geld beschikbaar is gekomen. Zeker in Zuid-Korea. Honderden miljoenen uiteindelijk. Er is een grote stichting opgericht die geld uitdeelt alsof het niks is. Om een vakgebied wat eigenlijk een vrij esoterisch vakgebied was. Namelijk de oudheid bestuderen als historicus of als archeoloog in Zuid-Korea. Een van de populairdere vakgebieden te maken. Vroeger in het Engels werden misschien één keer in de vijf jaar een boek gepubliceerd. En een paar artikelen. Dat was het. Door deze financiële injectie, politiek gemotiveerd, van de Zuid-Koreaanse staat. Honderden boeken zijn er nu op. Misschien wel duizenden verschenen. Ik ben de tel kwijtgeraakt. Niet allemaal de moeite waard, maar ook heel veel bronnencompilaties zijn altijd de moeite waard. Vertalingen van Chinese en Koreaanse werken. Dus om dat bij elkaar te krijgen, zit je nu ook echt met politieke problemen. En dan is er nog één specifiek Koreaans probleem. Zuid-Koreaans probleem. En dat is dat zijn de amateurhistorici. Op zich, denk ik, een hele eerbare bezigheid. Het wordt niet altijd ook amateurhistoricus genoemd, maar ook wel pseudo-historicus. Nou, dan weet je wel welke kant ik uitga. Dat zijn historici, ik weet niet of ik ze historici moet noemen, maar het zijn pseudo-historici die zich bezighouden met het zo grandioos en groot en prachtig maken van Korea. Zeker de oudheid, omdat daar relatief weinig van op papier staat. Dus daar kan je mee in gang gaan. En die zijn, er zijn er veel. Die verkopen veel beter dan professionele historici en hebben politieke invloed. En dat beïnvloedt het veld in die mate dat dat soort integratie tussen historici en archeologen veel moeilijker wordt. Dus je bent altijd bezig met eigenlijk je kritiek van het lijf te houden. En dat gaat ver. Dat gaat tot aan rechtszaken aan toe. Ik heb één collega die zich met Korea bezighield. De grootste naam in het vakgebied, denk ik, als het gaat om Koreaanse oudheid. En die is gestopt. Die noemt zich ook geen Koreanist meer. Die is China gaan bestuderen omdat hij genoeg van kreeg om aangeklaagd te worden in Zuid-Korea. En dat was dus echt aanklagen in de rechtbank. Dus dat het vakgebied in Zuid-Korea zelf heeft wel echt wel problemen wat dat betreft.
En dat is dan echt een kwestie van, laten we zeggen, de geschiedenis of geschiedenis uitzoeken als wetenschapper, als zijnde geschiedenis, tegenover een soort propagandistisch.
Ja, bijna wel.
Ja, ongelooflijk.
Ja, nee, het gaat inderdaad de geschiedenis uitzoeken als wetenschapper. En dan hebben we allemaal onze voordelen en onze natuurlijk. En we zijn geconditioneerd door hoe we zijn opgegroeid, hoe we naar dingen kijken. Maar je probeert dat zo transparant in ieder geval te doen. En ook door met anderen in discussie te gaan. Om de bias die je hebt eruit te filteren. Wat vaak ook aardig lukt, denk ik. Daartegenover staat geschiedenis als de geschiedenis van een volk. En dat een prachtige geschiedenis moet hebben. Daar valt niet over te praten. De vraag is alleen, hoe prachtig, hoe lang, hoe groot? Dus er is een theorie die nu op internet wijdverbreid is en door veel Zuid-Koreanen wordt geloofd, dat er een groot wereldomspannend rijk is geweest, Gwanguk, dat voor alle beschavingen uit de vruchtbare sikkel antedateerde. En dat pas daarna bijvoorbeeld de Mesopotamische beschaving op is gekomen. Ja, als je er even over nadenkt, te gek voor woorden. En we kunnen precies aanwijzen waar het fout is gegaan, omdat er twee karakters uit die Samguk Yuzo, waar we het net over hadden, verkeerd zijn vertaald. Dat was een oude versie van een oude druk van een Samguk Yuzo, waarin karakters niet meer zo goed leesbaar waren. Ja, en daar zijn deze pseudo-historici mee aan de haal gegaan. Prachtige verhalen opgebouwd, die niks te maken hebben met geschiedenis, maar wel als zodanig worden gepresenteerd.
Nou, ongelooflijk eigenlijk. Dat, ja. Het is aan de ene kant natuurlijk ook weer misschien des te meer motivatie als wetenschapper om daar tegenin te gaan, daar iets tegen te doen. Maar ik kan me voorstellen dat je van de ene naar de andere rechtszaak op een gegeven moment wel...
Het is intimiderend. Zeker, kijk, ik heb er niet zo last van, want wat kan mij gebeuren? Ik zit veilig in Leiden. Maar voor Koreaanse vakgenoten is het wel echt vervelend, hoor. Er is net een nieuw boek uitgekomen waarin heel kritisch wordt afgerekend met deze... En ook heel feitelijk, waarin men laat zien dat het allemaal toch wat moeilijker en ingewikkelder is dan deze mensen voorstellen. Ja, en dat gaat enorme problemen voor de schrijvers opleveren. Die wisten dat. Ze zijn erop voorbereid, maar... Ja, dat is natuurlijk niet het soort discussie dat je wilt hebben. Je wilt een wetenschappelijke discussie hebben. Of ook met niet-wetenschappers, ook prima. Maar dan wel op een nette manier gevoerd.
Wetenschappers tegenover pseudo-wetenschappers. Feiten en onderzoek tegenover, zoals Remco aangaf, gewenste verhalen en geschiedenis. Lastig en soms zelfs letterlijk te veel dus voor wetenschappers in het huidige Zuid-Korea en daarbuiten. Met rechtszaken en meer narigheid tot gevolg. Laten we ons voor deze aflevering bij de wetenschap houden. Remco, we gaan door op de periodisering van Korea in de oudheid. Concreet, welk doel dient het voor jou als wetenschapper om daar een duidelijke structuur, een kader in aan te brengen?
Ja, er zijn verschillende doelen, denk ik. Eén is gewoon, het is organisatorisch. Dus je hebt iets nodig, een kapstok, om feiten aan op te hangen, zodat je niet verdrinkt in een zee van feiten. En het is ook organisatorisch in de zin van dat... Opleidingen geschiedenis in Korea worden net als hier soms ingedeeld in verschillende tijdvakken. Oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd nou, en dat soort dingen. Dus dat is en dat heeft ook wel dat soms zijn die lijnen echt die grenzen te strak getrokken. Maar vaak is het ook wel zo dat je met andere bronnen materiaal werkt. Dat er sprake is van andere problematiek. En uiteindelijk is dat natuurlijk waar het om gaat, dat je de grote ontwikkelingen in de geschiedenis van het gebied dat jij bestudeert kunt duiden zonder dat je wordt tegengehouden door wat in Oost-Azië heel prevalent altijd was, door de dynastieën, de staten die op dat moment bestonden. Het is heel makkelijk om het over in China de Tang-periode te hebben, maar het begin van de Tang, 7e eeuw, het einde van de Tang, 10e eeuw, volledig anders. Dus is dat dan een goede periodisering? Dat is de traditionele periodisering. En om daaraan voorbij te gaan, is eigenlijk de meer westerse manier geïmporteerd, om te kijken naar wat er in de samenlevingen speelde, hoe staten functioneerden. En op basis daarvan, om ze daar te definiëren, nou, dit is oudheid, dit is middeleeuwen, dit is, en hoe we het daarna noemen, de Korea-studies doen we eigenlijk alsof dat geen naam heeft. Dat is wel ook wel een punt. We willen niet achter wat de rest van het vakgebied doen, zoals de Japanologen, early modern, dat is iets wat niet past. Maar goed, dat is, dus die periodiseringsdiscussie speelt wel. Maar wat ik altijd heel ironisch vind in Korea, is dat toen ik Chinese geschiedenis hier volgde als vak in 1990, nog bij professor Zürger, prachtige colleges waren dat, wees hij erop en hij drukte ons echt op het hart, kijk nou voorbij de dynastieën. Want sociale ontwikkelingen stoppen niet omdat een staat van naam verandert of dat een andere familie aan de macht komt. Nou, dat is denk ik heel terecht. Dat is ook op het Koreaanse Schiereiland zo, maar op het Koreaanse Schiereiland heb je maar een paar staten gehad nadat Silla Schiereiland min of meer verenigd in 668, kreeg je vanaf 918 de Goryeo-staat. Die heeft bestaan tot 1392. En daarna de Joseon-staat. En die heeft bestaan tot, ja, je kan op verschillende plekken het einde leggen, maar 1907, denk ik. De annexatie van Japan, van Korea door Japan. Dus ja, wat je dan ziet, zeker in Goryeo, dus een periode, het begin en het einde is echt heel anders. Maar je ziet wel dat sociale veranderingen veel meer samenvallen met het opstaan en het vergaan van dynastieën. Dus precies een hele ouderwetse conclusie is dat eigenlijk. Maar om bij je vraag terug te komen, waarom periodisering? Om dus die grotere ontwikkelingen en samenlevingen te kunnen duiden op een manier dat je er wat aan hebt. En voor de rest is het gewoon handig, want je kan niet één grote brei bestuderen. Je zult onderverdelingen moeten maken.
Verder nu naar een historisch overzicht. Naar de Koreaanse oudheid. Wellicht dus beginnend bij het al genoemde mythische jaar 2333 in oud Joseon. Ook wel Go-Joseon genoemd. Remco, vanaf welk moment zou jij ons meenemen in een soort vogelvlucht door de geschiedenis van Korea in de oudheid? Een moment waarvan jij zegt, hier start de Koreaanse oudheid?
Nou, ik begin heel laat, ben ik bang. Ko Cho-son of Oh Cho-son is niet gesticht in 2333 voor. Dat is denk ik waar de meeste mensen wel over eens zullen zijn. Er is een staat geweest die zo heette, want Chinese bronnen laten dat zien. Maar dan zit je toch echt al veel dichter bij het jaar nul dan je misschien zou willen. Waarschijnlijk een paar eeuwen ervoor. We weten het niet precies. Het punt is, er is best veel opgegraven uit die periode. Maar wat ik net zei, om dat te kunnen verbinden met Ko Cho-son, dat is nog steeds niet gelukt. Er zijn allemaal theorieën. En een heel groot punt hier is dat je geen opgravingen in Noord-Korea kunt doen. Dus wat we hebben qua archeologisch bewijsmateriaal is fragmentarisch daarom. Of het is in ieder geval de helft van wat je zou kunnen hebben. China staat tegenwoordig ook geen Koreaanse opgravingen meer toe. Al hoe lang al? Misschien ook alweer 15 jaar of zo. Dus dat is wel echt een punt. Dus als je aan mij zou vragen, ik zou eigenlijk pas beginnen op het moment dat het schrift wordt geïntroduceerd. En misschien zou ik zelfs verder gaan op het moment dat het schrift wordt gebruikt door staten. En dan moet ik me voorzichtig uitdrukken. Ik neem het mijn studenten ook altijd kwalijk als zij dat Koreaanse staten noemen. Het is het Koreaanse Schiereiland, geografische aanduiding. Maar een staat als Silla of als Paekje of als Goguryeo. Om die Koreaanse te noemen is lastig, want er was geen Korea op dat moment. Nou, als je het dan wel doet, dan heb je het over de plek waar ze zich bevonden. Prima, dan zijn ze Koreaans. Goguryeo daarentegen niet alleen. Maar Goguryeo bevond zich grotendeels in een plek op een plek die niet meer bestaat. Als onafhankelijke entiteit. Manchurije. Ik zou het de Manchurijse staat noemen eigenlijk. Maar ik zou inderdaad, als ik die periodisering zou moeten beginnen, ik zou wel beginnen met Ko Cho-son. Maar dat situeren ergens, ik weet niet precies waar, als ik heel eerlijk ben, een paar eeuwen voor het begin van de jaartelling. Wat je dan ziet, er zijn allerlei problemen die dan spelen. Dus Korea heeft eigenlijk twee voorvaders, traditioneel gezien. Eén is Tangun, die ze het Koreaanse volk hebben voortgebracht. En tijdens de overgang van de Shang naar de Zhou-tijd in China zou een echt historisch figuur, althans we vinden hem terug in Chinese bronnen, in het Koreaans Kijia geheten, zou naar het Schiereiland zijn getrokken, een soort ballingschap. En daar cultuur hebben gebracht. Ja, zo'n bekende cultuurheld die tot aan eind 19e eeuw vereerd is als zodanig. Punt is dat hij uit een hele specifieke cultuur komt, waarin vooral ook de koperen, bronzen, rituelen, wat is dat het Nederlands woord voor, vessels?
Potten.
Potten, ja, ja. Dat klinkt weer zo oneerbiedig.
Ja, precies, ja.
Ja, nou goed, potten, ja. Drie poten, op drie poten, die je ook in China heel veel hebt gevonden. Die zijn helemaal niet gevonden in de buurt van het Koreaanse Schiereiland. En die hele bronscultuur is niet op die manier gevonden, dus of dit... Maar ja, historici zijn ervan overtuigd dat er waarschijnlijk wel iets is gebeurd. Archeologen zeggen, nou prima, maar waarom vinden we het dan niet? Dus die na Ko Cho-son, na Tangun Cho-son, dus dat is de mythische stichter, zou je Kijia Cho-son hebben gehad, kunnen we niks aan terugvinden. En dan heb je het historische Ko Cho-son. Nou, dat kunnen we wel waarschijnlijk terugvinden. Maar waar precies, daar wordt ook over gesoebat. Ik denk de meest redelijke aanname is rondom Pyongyang. Dus de hoofdstad van de huidige hoofdstad van Noord-Korea. Het is ook een van de oudste hoofdstad op het Koreaanse Schiereiland. Dat is altijd heel erg bewoond geweest. En van daaruit ga je eigenlijk naar een paar staten die van buitenaf zijn gesticht. Wiman Cho-son, daar hebben we vrij nauwkeurige jaartallen voor. Ook in Chinese bronnen, 118 voor begin van de gezamenlijke jaartelling, als ik me niet vergis. 108, sorry. En Wiman was een vluchteling uit de Chinese staat Yan. Die een staat heeft gesticht op Koreaanse Schiereiland, die ongeveer drie generaties duurde. En die werd verslagen door de Chinese Han-dynastie. Die op dat moment vier commanderijen, een soort kolonies, maar niet helemaal, op het Koreaanse Schiereiland vestigde. En dat is het moment dat het Chinese schrift het Koreaanse Schiereiland binnenkwam. Dus dat zou op zich een goed moment zijn om de oudheid te laten beginnen. Maar dan zit je met het probleem dat je dat laat beginnen terwijl zich een buitenlandse aanwezigheid op het Koreaanse Schiereiland bevond. Namelijk de Han-dynastie. En er was toch geen Korea, maar toch. Het was heel duidelijk wat de staten of de gemeenschappen op het Schiereiland toe waren. Ze waren in ieder geval niet Chinees. Dus als je dat voorstelt, dan is de kans groot dat je een conferentie niet levend verlaat. Dus wat doe je? En er is ook wel iets voor te zeggen, want op dat moment wordt het schrift nog niet beheerst door proto-Koreaanse gemeenschap. Een lastig woord altijd om te gebruiken, maar goed. En dan zou je eigenlijk een paar eeuwen verder moeten gaan. Dus denk naar de derde eeuw, vierde eeuw. Als je ziet, dat zijn de momenten waarop we echt zeker weten dat inscripties geschreven zijn door Goguryeo bijvoorbeeld in het klassiek Chinees. Dus dan is dat schrift is geïnternaliseerd en wordt gewoon gebruikt. Dus ik kan je geen precieze starttijd geven. Maar ik zou ergens tussen de aankomst van of de vestiging van de Chinese commanderijen. En die allemaal sommige hebben maar een paar decennia bestaan, maar de langste heeft wel vier eeuwen bestaan. Is op een gegeven moment wel onafhankelijk geworden van China, maar goed. En veroverd door Goguryeo. De vierde eeuw, daar ergens. En dan je moet de definitie natuurlijk ergens rondom opbouwen. Dat zou de beheersing van schrift zijn. En dat is dan het klassiek Chinees. Dus het Chinees is als schrijftaal, als lingua franca eigenlijk aangenomen. Heel vergelijkbaar misschien met het Latijn in Europa.
En daarmee is eigenlijk, en volgens mij met de handcommanderijen zitten we in zeg, 108 voor jaartelling.
Ja, 108 voor. Tot de laatste commanderij heeft tot in de begin van de vierde eeuw bestaan.
Lelang? Of?
Lelang, ja. Okay. Ja. En die was wel onafhankelijk op een gegeven moment. Nee, ik wil zeggen, Lelang is een andere naam voor wat nu Pyongyang heet.
Lelang, het huidige Pyongyang. Een van de vier commanderijen dus van de Chinese Han-dynastie in het noorden van het Koreaanse Schiereiland. In de periode tussen het eind van de tweede eeuw voor en het begin van de vierde eeuw na het begin van de gangbare jaartelling. Maar Remco, om nogmaals goed vast te stellen, de Koreaanse oudheid. Doorslaggevend voor waar jij die laat beginnen is dus schrift. Wat natuurlijk bekende kaders zijn rond het westerse begrip oudheid.
Ja, en dat is denk ik omdat ik historicus ben. Dat ik denk in teksten. Daar kan ik niet zoveel meer aan doen. Ik vind het te oud om te veranderen. Dus het is natuurlijk ook. Dan kan ik er wat mee. Want ik lees archeologische studies. En ik hoop dat ik ze het op zekere hoogte begrijp. Maar ik zou zelf dat natuurlijk niet kunnen doen. Ik kan archeologische overblijfselen niet interpreteren. Ik kan wel wat met teksten. Dus dat is wel heel erg vakgebiedsgebonden. En een archeoloog zou je misschien een ander antwoord geven. Misschien ook wel een beter antwoord. Maar dus in die context. Schriften. En schrift is natuurlijk, hoe je het ook went of keert, een monumentaal moment in de beschaving. Dus dat kan ik naar mijn kant scharen van de argumenten. Maar goed, er is van alles op aan te merken. Maar als ik iets moet kiezen, dan zou ik het schrift kiezen. Ja.
Ja, wat ik interessant vind, je noemde het ook nadrukkelijk. Als ik dit zou poneren op een conferentie, zou ik de conferentie niet levend verlaten. Maar ik begrijp ook, er zijn natuurlijk allerlei extra gevoeligheden ook. Je gaf het ook al aan, China staat Koreaanse opgravingen niet toe. Noord-Korea sowieso, daar komen we niet met opgravingen. Nou begrijp ik ook dat onder Koreaanse wetenschappers ook die Han-periode.
Ja.
Dus zeg grofweg eerste eeuw voor tot met derde, vierde eeuw na. Dat de Chinese invloed op het Koreaanse schiereiland daar ook zwaar betwist wordt. Of in ieder geval misschien zelfs botweg ontkend in sommige gevallen.
Dat wordt in sommige gevallen gedaan. Ja.
Kan je ons in die discussie ook eens meenemen? Die gevoeligheden misschien ook?
Ja, die gevoeligheden. Dat is een discussie die je op meerdere plekken eigenlijk ziet terugkomen. Hoor. Tenminste de fundamenten van de discussie. Namelijk dat buitenlandse invloeden zijn overdreven in het verleden. En daar zit wel wat in. Want toen Korea is gekoloniseerd. Door Japan, formeel in 1910, eigenlijk wat eerder, tot 1945. En in die tijd, en ook daarvoor al, in aanloop naar de kolonisatie, zijn Japanse historici en antropologen en archeologen, de Koreaanse archeologie is begonnen met Japanse archeologie, ook een hele pijnlijke discussie, wat ik ook begrijp dat heel pijnlijk is. Daar is heel veel werk, eigenlijk heel veel fundamenteel werk verzet om een Korea een westerse geschiedschrijving te geven, gebaseerd op zoals die eigenlijk op dat moment in het Westen en in Japan werd uitgevoerd. Nou, in dat proces is er ook wel veel fout geïnterpreteerd. Dat is dan zeg ik het heel vriendelijk, of gewoon botweg kolonialistische propaganda geweest. En er zaten echt goede historici aan de Japanse kant ook. Ik ben er zelf op afgestudeerd op het werk van meerdere Japanse historici en Koreaanse pupillen. En wat je dan ziet is ook de goede historici die zich echt aan de feiten houden. Alleen aan de feiten, gewoon echt een hele ouderwetse Rankeaanse geschiedschrijving. Er zijn alleen maar feiten eigenlijk. En we vertellen geschiedenis zoals die is geweest. Ja, kon dat maar. Maar dat ook die niet anders konden dan meegaan in het koloniale frame. Dat is, je bent toch, wordt toch altijd beïnvloed door de samenleving waarin je natuurlijk opereert. Dus als Koreaanse wetenschappers zeggen, maar er is heel veel overdreven en heel veel weggelaten en heel veel bijverzonnen en heel veel niet goed geïnterpreteerd, dan is dat absoluut waar. En dus na 1945, een groot deel van de Koreaanse wetenschap, de humanities, de geesteswetenschap althans, heeft zich bezig gehouden met een Koreaans kukbok heet. En dat is het overwinnen, het over van de koloniale kijk op ons, op onze geschiedenis. Nou, dat gezegd hebbende, dat sommigen zijn daar wel heel enthousiast in. Dus dan is alles wat buitenlands is, is per definitie fout. Ja, en dat is niet iets, denk ik, wat je met feiten kunt staven. Dus was er duidelijke Chinese invloed, Han-Chinese invloed, op het Koreaanse Schiereiland tussen de eerste eeuw voor en vierde eeuw na? Ja, absoluut. En daarna is er altijd invloed vanuit Manchurije, vanuit China gebleven. Soms meer, soms minder. Het is nooit in een richtingsverkeer straat geweest. Het ging altijd twee kanten uit. Ook weer soms meer, soms minder. Maar dat is die discussie. Waarin eigenlijk de geschiedenis heeft natuurlijk veel te maken met hoe je je voelt als volk. Hoe je je identificeert. Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Wie zijn wij van oudsher? Hoe gedragen wij ons? Om dan te erkennen dat veel van wat jij als typisch jouw beschaving of jouw cultuur ziet, dat het oorspronkelijk uit het buitenland komt, is lastig. Daar hebben we allemaal last van. En dat is wat je in die discussies terug ziet komen. Maar het punt is dat Zuid-Korea is een postkoloniale samenleving. Waar dit soort discussies zoveel meer gevoelig en pijnlijk zijn. Dan in landen waar geen koloniale geschiedenis is. Geen koloniaal verleden is. Dus ik heb er alle begrip voor. Maar ik denk wel dat het niet klopt. En veel Koreaanse historische archeologen zijn dat punt ook echt wel voorbij. Die geloven dat ook niet. Maar niet allemaal, dus vanuit die discussies nog steeds hebt.
Ja, ik kan daarmee stellen, en daar ga ik enigszins bewust heel kort door de bocht, maar dat het heden eigenlijk, in dit geval de Koreaanse oudheid, gewoon ook altijd in de weg zit.
Op dit moment wel. Ja, daar ga je inderdaad kort door de bocht, maar ik denk dat het terecht is. Dat je hier kort door de bocht gaat, want daar komt het wel op neer. En dan heb je het niet alleen over het Koreaanse heden, maar ook als je kijkt de Chinese pogingen, het uiteindelijk politiek gemotiveerde pogingen vertaald in wetenschappelijke artikelen, dat is, of in boeken. Dat is nooit een goed recept voor goede wetenschap. Ja, absoluut. De opdeling tussen van de twee landen, het koloniale verleden, dat zijn allemaal dingen waar men zich rekenschap van geeft. En de goede wetenschappers, die kunnen daarmee omgaan. Dus dat, maar ja, grosso modo, ja, het hele zit het verleden in de weg.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Uitdagingen, controversies, problemen. Niet onbekend dus in het werk van Remco. En met name als het gaat om de bestudering van de Koreaanse oudheid. Er spelen nog wat hoogoplopende discussies. Zo is er bijvoorbeeld het zogeheten Kaya-probleem. Dat speelt rond de periode van de drie koninkrijken in Korea. Grofweg van de eerste eeuw voor de gangbare jaartelling tot het jaar 668. Daarna volgt er een periode die ook soms Verenigd Silla genoemd wordt. Maar ook dat is problematisch. Remco, om te beginnen, waar gaat dat probleem rond Kaya precies over?
Ja, Kaya-probleem. Kaya, het is de periode van de drie koninkrijken, maar de drie koninkrijken zijn net als de drie musketeers. We waren met z'n vieren de hele tijd. Dus er waren vier koninkrijken eigenlijk. Je had Goguryeo in het noorden, Baekje in het zuidwesten en Silla in het zuidoosten. En daartussenin, tussen Silla en Baekje in, had je Kaya. En of dat een staat was of een confederatie van kleinere gemeenschappen, waarschijnlijk het tweede meer dan het eerste. Het liep waarschijnlijk in staatsformatie en interne organisatie achter op de buren. Baekje was een oudere staat die zich goed had georganiseerd. En Silla was een nieuwkomer die waanzinnig snel heel veel vernieuwingen doorvoerde. En daardoor ook, omdat het voorop liep in metallurgie bijvoorbeeld en voorop liep in landbouw, zowel de rijst als de wapens had om meer legers dan anderen uit te rusten. Kaya zat er tussenin en is op een gegeven moment vreedzaam geabsorbeerd door Silla. Als je de Samguk Yusa leest, dan is dat eigenlijk wat erin staat. Op een gegeven moment was het genoeg en heeft de laatste koning van Kaya zich als het ware overgegeven. En er zit een kern van waarheid in de zin van dat de koninklijke lijn van Kaya is door blijven lopen in Silla. Wat een enorme complicatie heeft gegeven in achternamen of in familienaam. Want een van de koninklijke families, waar er meerdere in Silla, heette Kim. En de koninklijke familie in Kaya heette ook Kim. Dus op een gegeven moment krijg je de nieuwe Kim. Die heet ook echt Shin Kim. Dus dat is nieuwe Kim. En dat zijn waarschijnlijk dan de oude koningen uit Kaya. Dus maar die zijn niet allemaal onthoofd of verdronken of wat dan ook. Dus het is niet helemaal met verovering lijkt het tot stand gekomen. Maar Kaya verdwijnt wel op een rare manier. En een stuk van Kaya is ook in Pekje opgegaan, lijkt het. En wat je daarmee precies aan moet, of Kaya een volwaardige staat is altijd een probleem geweest. Ik denk als je kijkt naar... In Silla zie je al, en ik de term Verenigd Silla wordt mensen gebruikt. Ik gebruik zelf liever de term Groot Silla of Groter Silla. Omdat het is heel theologisch om te spreken van een vereniging. Vereniging van wat? Er was niks daarvoor. Als je nu spreekt van een vereniging of hereniging van Zuid- en Noord-Korea, prima. Dan heeft meer dan een millennium bestond er een historisch verenigd of een compleet Korea. Dat was toen niet. Dus ik wil het Groter Silla noemen. Maar als je ziet een Groot Silla en de staat die daarna het Schiereiland wordt voor het eerst verenigd, in, denk ik, in 918... of eigenlijk 936 lukt het, Kodyo, dan zie je dat de code tombes, de graftombes van de koningen van Silla, voor zover die nog bekend waren, van de stichter eigenlijk, de mythische stichter van Kaya, koning Sudo, die wordt beschermd bij wet. En er worden mensen, families aangesteld om generatie na generatie de tombe te onderhouden. Die krijgen zoveel kilo's rijst per jaar toegekend, zodat ze ook een soort herdenkingsdiensten kunnen organiseren. Dus Kaya speelt wel altijd een belangrijke rol in het bewustzijn van die dynastie, maar dat verdwijnt. In de Joseon-dynastie heb je dat niet meer. Ik heb die althans zelf niet kunnen terugvinden. Ja, en dan is inderdaad de discussie tot op welke hoogte Kaya. Er zijn verschillende discussies daar. Er is ook een discussie van Japanse invloed, maar het gaat misschien nu te ver om daarover in te gaan. In welke mate het een vierde koninkrijk zou moeten zijn of niet. Ik denk zelf, ik heb mezelf altijd wel een beetje verbaasd over het feit dat er drie koninkrijken waren. Die teruggaan op de drie Han. Dat is een andere Han dan de Chinese Han. Ja, het klinkt hetzelfde, maar het is verwarrend, maar het is een ander karakter. Het is de Han van hedendaagse Zuid-Korea, het Hanguk, het land van de Han, of het Hanland. Er zitten bepaalde. Drie is natuurlijk een heilig getal, of een mysterieus getal, of een magisch getal in heel veel culturen. Ik neem aan dat het daar iets mee te maken heeft. Want Kaya was wel degelijk bekend. We hebben ook nog een oud geschiedkundig werk over Kaya. Het staat in de Samguk Yusa, de Kada Kuki. De geschiedenis of de. Hoe noem je dat? De accounts. Nee, ik weet het, account, verslag, dat klinkt wel raar. Maar een soort geschiedenis van Kaya en opeenvolgen. Wat eigenlijk niet anders is dan een lange opeensomming van alle heersers die het land heeft gehad. En van wanneer tot wanneer ze heersten en zo. Maar ja, zover over Kaya. Dus, nog meer over te zeggen hoor. Maar...
Tot zover inderdaad Kaya. Dat andere punt van discussie nu. Na de periode van de drie koninkrijken volgt er een verenigd Silla. Of, zoals Remco al even noemde, een groot Silla. Ook wetenschapper Mark Byington opperde in 2019 in een artikel dat verenigd wellicht niet de juiste term is.
Ja, ik denk dat Byington helemaal gelijk heeft dat verenigd Silla is een term die je alleen maar kunt gebruiken als je ervan uitgaat dat het niet anders kon dat het Koreaanse Schiereiland verenigd zou gaan worden. Dat het in principe altijd verenigd was, alleen niet geactualiseerd. Dus dat Kokodil, Pekje en Silla op enig moment altijd bij elkaar zouden zijn gekomen. Ja, het is een Schiereiland, dus op zich is dat nog niet eens een hele rare veronderstelling. Maar het is niet heel historisch. Je kan het pas zeggen op het moment dat het gebeurt, lijkt me. En dat gebeurt pas in de 10e eeuw. Dat gebeurt pas onder Kokodil. Silla heeft nooit het noordelijke deel van het Schiereiland bestuurd. Pyongyang is zelfs nooit bestuurd door Silla. En zo noordelijk ligt Pyongyang nou ook weer niet. Dus ik denk dat daar de term Groot Silla of Groter Silla, om het te onderscheiden van het Silla dat niet Pekje had veroverd en dat niet Kokodil had verslagen, maar niet veroverd, dat beter is. En wat daarmee samenhangt is weer een andere term. die wordt gebruikt. En waar volgens mij Mark Byington wel wat meer sympathie voor heeft. Meer dan ik althans. En dat is de tijd van noordelijke en zuidelijke koninkrijk. Dat is een term die je ook hebt in Japan en ook hebt in China. Wat eigenlijk aangeeft dat er op dat moment een historisch anomalie plaatsvindt. Namelijk dat een in principe verenigd land in tweeën is gesplitst door politiek conflict. Dan heb je een noordelijk hof en een zuidelijk hof. Uiteindelijk komt het wel weer bij elkaar. Een beetje eigenlijk zoals Noord- en Zuid-Korea nu zichzelf zien. En dat wordt van toepassing verklaard op Silla. Dat staat in het zuiden van het Koreaanse Schiereiland. Het grootste deel van het Koreaanse Schiereiland had het onder controle. In het noorden had je een staat die eigenlijk uit de as van Kokuryo is opgestaan, de staat van Pare. Die een deel van het Koreaanse Schiereiland onder zich had. Al was waarschijnlijk was er een grote bufferzone tussen Silla in het zuiden en Pare in het noorden, waarvan we eigenlijk niet weten wie daar heerste. En waarschijnlijk er was geen geconsolideerde staatsmacht daar. En Pare bevond zich meer in wat nu Manchurije is, dus Noordoost-China, en de maritieme provincie in stukjes Rusland.
Ik begrijp dat daar de discussie ook speelt. Het dus grote aanhalingstekens, ja. Hoe Koreaans dat ook eigenlijk was.
Nou ja, dat is een hele terechte discussie, denk ik. Ik denk van Kokuryo kun je niet ontkennen dat het een belangrijke rol heeft gespeeld in de totstandkoming van wat we nu zien als Koreaanse geschiedenis. Absoluut. Zou ik het een Koreaans koninkrijk noemen? Nee, Manchurijs. Het is heel duidelijk ontstaan in de vlakte van Manchurije. Heeft zich uitgebreid naar Koreaanse Schiereiland. Heeft daar een heel succesvol wortel geschoten. Is denk ik ook wel echt veranderd omdat het dat deed. Maar het is niet volledig Koreaans geworden, wat dat ook mogen betekenen in de context van de 4e, 5e eeuw. En Pare is natuurlijk helemaal, dat is gesticht door overlevende families, heersende families, dus de adel van Kokuryo. Ja, en als je daarvan uitgaat dat die dan Koreaans waren, en je kan het natuurlijk niet horen, maar het staat tussen aanhalingstekens, zoals ik het nu zei, dan is alles, de hele staat Koreaans. Ja, en dat is wel echt heel problematisch, denk ik zelf. Het grootste deel van de staat bestond uit Moge of Malgal etniciteit. Het waren niet helemaal duidelijk wat die precies, hoe we die precies moeten zien, maar semi-nomadisch, niet altijd, maar opgedeeld in kleinere gemeenschappen die zich wel op een bepaalde manier verbonden met elkaar voelden. Dat was het grootste deel van de bevolking en dat werden bestuurd door de oude heersende klasse uit Kokuryo. Nou, Pada heeft ruim 3 eeuwen bestaan. Het is een machtig rijk geworden, maar heeft zeker raakvlakken met de Koreaanse geschiedenis. Ik zou het nooit Koreaans durven noemen, maar Manchurijs. Maar ik zou het ook nooit Chinees noemen. Dat ook dat is gewoon terugprojecteren van de situatie nu. Het is iets wat niet meer bestaat. En dat is naar Manchurije. En dat treur ik nog dagelijks om. Want Oost-Azië, toen het nog bestond op een gegeven moment, dan heb je het over de 10e eeuw, uit 3 verschillende machtsblokken. China, eigenlijk China proper of iets groter. Een staat in Manchurije, dus wat nu Noordoost-China is, en een staat op het Koreaanse Schiereiland, was veel stabieler dan toen China. Toen uiteindelijk de Manchus zo succesvol werden dat ze China veroverden en daarmee hun eigen het land van oorsprong eigenlijk daarmee ophieven. Dus daarna is er nooit meer, na 1644, nooit meer een onafhankelijk Manchurij geweest. Daarvoor wel altijd. Maar er is geen opvolgende staat geweest. Het heeft geen huidige hedendaagse geschiedschrijving. Dus ze doen net alsof het dan maar hoort of bij Korea of bij China. Ik denk dat de hele discussie er volkomen naast zit. Het hoort bij Manchurije en dat bestaat niet meer. Maar dat verandert niks, denk ik, aan de geschiedenis van dat stukje van Azië.
En dat brengt ons ook weer een beetje naar het heden. Als we nou kijken naar het heden, de toekomst wellicht ook wel. Die periodisering binnen de geschiedenis van Korea, de rol van de Koreaanse oudheid in de samenleving, binnen de wetenschap. Remco, welke impact heeft dat nu en wellicht ook voor de toekomstige generaties, als je die voorspelling aandurft?
Er is heel veel aan de hand hoor. En wat je net ook zei, het heden zit het verleden wel in de weg. Tegelijkertijd is de Zuid-Koreaanse wetenschap heel robuust. Zowel organisatorisch als gewoon qua bemensing. Er zijn hele goede wetenschappers actief. En dat was vroeger ook zo. En dat zal in de toekomst denk ik ook zo zijn. Als ook staat de geesteswetenschappen. Staan de geesteswetenschappen ook in Zuid-Korea onder druk helaas. Dus op dat vlak denk ik dat de wetenschappelijk voortgang zal worden geboekt. Dat we beter zullen begrijpen wat een Koreaanse oudheid is. Waar die was en voor wie. En wat het betekent om Koreaans, om het Koreaans te noemen in die context. De andere kant van het verhaal is dat de enorme invloed van die pseudo-historici, dat is wel zorgelijk. Er zijn wel pogingen in het verleden geweest onder eerdere presidenten in Zuid-Korea, wat een democratie is. Een functionerende democratie. Waarvan alles mis is, maar dat is nou eenmaal zo met democratieën. Het is niet meer mis met Zuid-Korea wat dat betreft dan met Nederland of elke andere democratie. Maar er zijn wel pogingen geweest om in wet te verankeren wat je wel en niet kan zeggen over Koreaanse geschiedenis. Niet volledig, maar wel over bepaalde punten. Ja, op het moment dat dat gebeurt, dat zou extreem zorgelijk zijn. Ik weet niet of het gaat gebeuren, maar dat zijn wel de ambities van de pseudo-historici. En die hebben het oor van het publiek en het oor van deel van de politiek. Dus dat, we hadden het artikel van Byington gelezen voor deze podcast. Dat is de collega over wie ik het had. Die op een gegeven moment heeft gezegd, ik ben geen Koreanist meer. Want het is gewoon te veel gedoe elke keer. En dat zie je dat zie ik bij mijn collega's ook. Ik heb één collega, die heeft ook hier gewerkt bij mij. Die moest zich ook in de rechtszaal verdedigen. En waarom? Omdat hij op een gegeven moment supervisie over het vervaardigen van een historische atlas had overgenomen. En het was bij die zijn grote stichting is opgericht nadat in 2005 China eigenlijk de geschiedenis van Goguryeo-pada had geclaimd als Chinees. Zuid-Koreaanse overheid kwam meteen in het geweer, tientallen miljoenen gestopt in een stichting die nog steeds bestaat. Die krijgt nog steeds per jaar tientallen miljoenen. Nou, die hebben heel veel goede dingen gedaan, ook dingen van, ik denk, dit is meer propaganda dan geschiedenis, maar goed. Over het algemeen zitten daar, er werken echt goede historici en archeologen en zo. En er werd een historische atlas samengesteld van Oost-Azië. Nou, dat is ontzettend veel werk. Het is ook heel erg fijn als dat er is. Dat je gewoon precies kan zien, voor zover je het weet, welke staat of welke gemeenschap, waar, wanneer, leefde en al wat die meer zijn. En daar is dus een klacht uit voorgekomen dat er Chinese karakters werden gebruikt voor de namen van deze staten. De staten die als Koreaans werden gezien. Ja, dat is zoals je toen schreef. Er was geen Koreaans. De taal was oud-Koreaans, maar dat werd niet geschreven. Het werd geschreven met Chinese karakters, voor zover het werd geschreven. De namen van staten waren altijd met Chinese karakters geschreven. Maar dat was niet meer in de haak nu. En hij is inderdaad veroordeeld daarvoor. Hij heeft 3 maanden van zijn salaris moeten inleveren. Degene die hij verving, de echte leider van het project, is ontslagen. Weliswaar na haar pensioen. Dus is daar wel. De stichting heeft daar wel heel erg handig gehandeld. Dat ze leken overal aan toe te geven, maar het zo gedraaid dat de schade voor de mensen die de klappen opvingen wel heel erg beperkt bleef. Maar kijk, dat soort dingen gebeuren is gewoon niet in de haak. Dat is niet iets typisch Koreaans. Het is wel ernstig in Korea. Maar Zuid-Korea loopt in heel veel zaken op ons voor. En ik ben bang dat dit een van de zaken is waar Zuid-Korea op de rest van de wereld voorloopt. Waarin je de notie dat je een natie kunt beledigen door iets over een geschiedenis te zeggen op basis van verifieerbare feiten, dat strafbaar wordt. Of dat het in ieder geval wordt afgekeurd in de publieke arena. Ja, dat zie ik in Zuid-Korea. Dat is op dit moment, is dat zo? Het kan erger worden, kan minder erg worden. Maar als je naar de toekomst vraagt, denk ik dat we dat op meer plekken in de wereld wel zullen gaan zien. En dat hoort bij een hele nationalistische kijk op je eigen verleden. Uiteindelijk is het een wedstrijdje verpissen, als ik dat woord mag gebruiken. Om te kijken wie heeft de beste geschiedenis, wie heeft de langste geschiedenis, wie heeft de meest grandioze geschiedenis. Ja, ik denk dat elke archeoloog of elke historicus zelf vertellen, daar gaat geschiedenis niet om. Het heeft er weinig mee te maken. Maar in de beleving van sommigen is dat toch echt anders. En het is ook leuk, denk ik, om te kijken naar prachtige verhalen. Dus te luisteren van hoe goed het allemaal wel niet was. En hoe groot wij waren. We hebben toen de wereld geregeerd. Ja, dat is wel echt een punt van zorg, denk ik, dat ik heb. Voor Korea, maar ook in een bredere context.
Een blik op de toekomst die niet alleen Korea betreft. Genoeg om over na te denken. Remco, we spraken nu vooral over de ontwikkelingen in Zuid-Korea. De blik op de Koreaanse oudheid, waar we het over hadden. Maar valt er iets te zeggen over hoe men naar die oudheid, naar het verleden in het algemeen, kijkt in Noord-Korea?
Ja, er is weinig te zeggen over Noord-Korea, wat er op dit moment gebeurt. De geesteswetenschappen zijn op een gegeven moment geknecht in Noord-Korea. En zijn gemobiliseerd, eigenlijk ter beschikking gesteld van het Kim-regime, ze creëren van de meerdere eer en glorie van de Kims. Ja, dat is natuurlijk funest voor wetenschapsbeoefening. En er werd wel degelijk goede wetenschap ook bedreven in Noord-Korea. Weliswaar ook ideologisch beïnvloed, maar als je dan nog steeds, net zoals in de Sovjet-Unie ook dingen verschenen die de moeite waard waren, was dat in Noord-Korea ook zo. Dat is al een hele tijd veel minder zo het geval. Er worden weinig opgravingen gedaan bij mijn weten. Er is wel één gezamenlijk project de hele tijd geweest in Kaesong, de oude hoofdstad van de Goryeo-staat in Noord-Korea. Dus wat daar nu precies aan gebeurt, is me niet helemaal duidelijk. Behalve het feit dat er veel illegale opgravingen zijn. Dus er is heel veel roofkunst. Of de graven die worden leeggehaald en worden verkocht aan vermogende mensen in China en daarbuiten. Maar hoe de staat tegen dit verleden aankijkt, is wel duidelijk. Dat is al 101 keer gecodificeerd in allerlei historische werken. En dat is uiteindelijk niet heel veel anders dan de pseudo-historici er tegenaan kijken. Maar dan in een marxistische framework. Dus je ziet heel duidelijk oudere Noord-Koreaanse intellectuelen uit de jaren 50 en 60. Die moet je gewoon echt serieus nemen. Die werken wel met een marxistisch ontwikkelingsschema. Ja, daar kan je van vinden wat je wilt. Maar het is geen complete onzin die ze spuien. Alleen ze interpreteren hun eigen geschiedenis aan de hand van die hele klassieke indeling. Het begint met de slavenmaatschappij en dan langzaam ga je naar een feodale maatschappij. En uiteindelijk kom je uit in het arbeidersparadijs. En daar was Noord-Korea nog niet, dat zeiden ze zelf ook. Dat is de officiële kijk op de geschiedenis. En als je kijkt naar hoe er wordt gekeken naar de strijd met China om Goryeo, is het heel duidelijk waar Noord-Korea staat aan de kant, dezelfde kant als Zuid-Korea. En radicaler misschien. Maar Noord-Korea heeft anders dan Zuid-Korea nooit dat geld kunnen investeren in grootscheepse wetenschappelijke activiteiten. Zeker niet, want het is nu al bijna 20 jaar zo dat Zuid-Korea dat doet. Dat kan Noord-Korea niet. Dus het is relatief stil gebleven. In dat vlak. Maar het is geen toeval dat de meest succesvolle Noord-Zuid-Koreaanse pseudo-historici, op het moment dat het nog niet helemaal duidelijk was of ze nou pseudo-historicus waren of echt historicus, ze hadden wel een van hen zelfs een doctoraat van een normale universiteit, dat die zich zo hebben laten inspireren door Noord-Koreaanse geleerden uit de jaren 60, dat er sprake zou kunnen zijn van plagiaat. Dat is werkelijk, sommige stukken zijn echt zo overgeschreven, lijkt het. Dus dat in het Noord-Koreaanse DNA, denk ik, van hoe er wordt gekeken naar, van de wetenschap althans, naar de eigen geschiedenis, zit ja eigenlijk wat je nu ziet bloeien in Zuid-Korea onder de pseudo-historici. En dat kan ook bijna niet anders in een staat natuurlijk die waarin alles perfect moet zijn. Dan moet die geschiedenis ook in gelijke mate, de geschiedenis moet het waard maken dat er een Kim-familie komt die zoveel zegeningen heeft gebracht. Dat kan niet met een lullige geschiedenis van onderdrukking en buitenlandse en ellende. Dan moet die Japanse koloniale periode, die heel pijnlijk is geweest voor het Koreaanse Schiereiland, echt verschrikkelijk, die moet worden gecompenseerd door een prachtig en glorieus verleden. Nou, dat zie je in Zuid-Korea gebeuren, maar de wortel daarvan zit eigenlijk in Noord-Korea.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van een boeiend, heel interessant verhaal van professor Dr. Remco Breuker over Korea en de oudheid. Van de Koreaanse oudheid tot de omgang met dat verleden in het huidige Noord- en Zuid-Korea en daarbuiten. Een verhaal waar ik ook nog geen genoeg van kon krijgen. Met Remco sprak ik nog door over het ontstaan van Korea zelf. Waar in de geschiedenis moeten we dat zoeken? Korea. Dat hoor je binnenkort in een bonusaflevering. Ben je ook benieuwd? Zorg dan in ieder geval dat je oudheid volgt daar waar jij podcast luistert door op het plusje of op volgen te klikken. Dan verschijnt die bonusaflevering binnenkort automatisch in je podcast-app. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.